Welkom bij Radio Maria.
Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Een zeer goede ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom. Het is ongeveer 7:40 geworden, beste luisteraars, op deze dinsdag 9 januari. En vandaag gaan we het in Elke Dag Telt hebben over het weinig bekende verhaal van Onze Lieve Vrouw van Peña Francia. Ook over 6 citaten uit de Bijbel om je nieuwe jaar met positiviteit en hoop te beginnen. En ook een ontmoeting van 60 jaar geleden in Jeruzalem, die een millennium veranderde. En voor degenen die graag af en toe eens reizen, wel 8 populaire katholieke tradities in Europa om eventueel toe te voegen aan je agenda van dit jaar. En als er nog tijd is, anders is dat voor morgen, staan we ook stil bij het feit dat er 8 kinderen hun eerste communie in Gaza hebben gedaan. Maar eerst natuurlijk muziek en we gaan starten met een loflied tot de Heer. Eigenlijk gebaseerd op Psalm 121, De Heer is mijn herder. Dit lied komt van de Franstalige katholieke muziekgroep Glorious. Mon berger, alléluia. Mijn herder, alléluia.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante, alléluia, alléluia, alléluia. Même si je traversais tous les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car mon Dieu est avec moi, je marche au son de sa voix. Son bâton me guide et me rassure. Et je chante. tu prépares ma table. Là devant mes adversaires, tu répands le parfum, ma coupe est importante. Grâce et bonheur m'accompagne pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur, et je chante, oh, oh, alléluia, 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 alléluia.
En u hoort het mooi loflied Mon Berger, Alleluia van de groep Glorious. En we gaan het vandaag hebben over het weinig bekende verhaal van Onze Lieve Vrouw van Peña Francia. Een Filipijnse devotie die bekend staat om haar genezende wonderen. En hoewel deze devotie tot Onze Lieve Vrouw van Peña Francia de test van bijna 300 jaar in de Filipijnen heeft doorstaan, blijft het eigenlijk relatief onbekend in de rest van de wereld. De devotie begon eigenlijk in Parijs en verspreidde zich naar Spanje, voordat het uiteindelijk een van de populairste Filipijnse Maria-devoties werd. En vandaag de dag staat het Mariabeeld in de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Peña Francia in Naga City in de Filipijnen. En het miraculeuze beeld van Onze Lieve Vrouw toont de ongeëvenaarde en onbeschrijfelijke schoonheid van de Moeder van God. Ze is gewoonlijk gehuld in een geborduurde gouden cape die het koninginnenschap, de pracht en zuiverheid van Onze Lieve Vrouw weerspiegelt. En een stralende aura omringt dit opvallend beeld van Onze Lieve Vrouw. En ze is afgebeeld als stralender dan de zon. En Onze Lieve Vrouw wordt ook afgebeeld terwijl ze het kindje Jezus sierlijk in haar armen houdt. En is versierd met een vergulde kristallen kroon met 12 sterren. En dit symboliseert Onze Lieve Vrouw als de koningin van hemel en aarde, zoals afgebeeld uitgeschreven in hoofdstuk 12 van het boek Openbaring. Er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een kroon van 12 sterren op haar hoofd. En we hebben het in het begin gezegd, beste luisteraars, die devotie tot Onze Lieve Vrouw van Peña Francia ontstond in Parijs, bij een man, Simon Vela. Een edelman, geboren in 1384 in een rijke Parijse familie. Hij gaf al zijn rijkdom aan de armen en de kerk en wijdde zijn leven aan Christus. En nadat hij op een dag urenlang in gebed had doorgebracht in de kerk, terwijl hij de heilige maagd Maria overwoog tot haar bad, verloor hij even het bewustzijn. En hij werd plotseling gewekt door de majestueuze en gracieuze stem van een vrouw die zei: Simon, vela y no duermas, blijf wakker en slaap niet. Ga naar Peña de Francia en zoek mijn beeltenis. Je zult het in een grot vinden. En eenmaal daar zal ik je vertellen wat je moet doen. En Simon, wel, die bracht 5 lange jaren door met wandelen en zoeken naar het beeld. En diezelfde stem moedigde hem aan om door te gaan met zijn zoektocht. En hij dacht dat Peña de Francia in het westen van Frankrijk lag, maar hij wist niet dat Peña de Francia ten zuiden van de stad Salamanca in Spanje lag. En uiteindelijk ontdekte hij de heilige plek toen hij een verblindend licht zag op een berg. Daar vond hij een verschijning van de moeder Gods met het kindje Jezus in haar armen. En onze lieve vrouw spoorde Simon aan om de aarde onder hem af te graven om die schat te vinden die in de berg begraven lag en om een heiligdom te bouwen. En interessant genoeg was dit wonder eigenlijk voorspeld door de mystica Juana Hernández, vaak ook La Mozza Santa genoemd, die in het dorp Sequeros woonde, dat zich in het Peña de Francia gebergte in Spanje bevond. Op haar sterfbed in 1423 zou de heilige vrouw deze woorden hebben uitgesproken. Wend je gezicht naar de berg Peña de Francia en bid tot de maagd Maria. Daar is 200 jaar lang een beeld van haar verborgen geweest. Het zal spoedig aan het licht komen en onze lieve Heer zal er vele wonderen door verrichten. Dat glorieus beeld moet getoond worden aan de man van het goede leven. En dus uiteindelijk vonden Simon en 4 van zijn vrienden op 19 mei 1434 het heilig beeld van onze lieve vrouw van Peña Francia. En op het moment dat het beeld werd gevonden, gebeurde er meteen een wonder. Simon en alle 4 zijn vrienden werden genezen van hun kwalen. Simons hoofdwond verdween. Pascual Sanchez' oogafwijking werd genezen. Juan Fernandez werd verlost van zijn levenslange maagpijn. Antonio Fernandez werd genezen van zijn doofheid. En Benito Sanchez leed niet langer aan een verlamde vinger. En er zijn ook vele andere wonderen aan het beeld toegeschreven. En uiteindelijk werd er een kerk gebouwd op de heilige plek. En in de 17e eeuw verspreidde de devotie zich nog verder. Een geleerde man, genaamd Miguel Robles de Covarrubias, de zoon van een Spaanse regeringsambtenaar, was gevoelig voor ziekte en kwalen. Hij en zijn familie, wel, die woonden op de Filipijnen. En hij bleef standvastig in het geloof en toegewijd aan onze lieve vrouw van Peña Francia, waarbij hij vaak een prentje van de heilige maagd op pijnlijke lichaamsdelen legde. Uiteindelijk werd hij priester gewijd in Nagasiti en begon hij aan een reis om een heiligdom te laten bouwen, ter ere, uiteraard, van onze lieve vrouw van Peña Francia. En er gebeurden meer wonderen, waardoor de zeer effectieve Maria-devotie zich verder verspreidde over ganse Filipijnen. En het feest van onze lieve vrouw van Peña Francia wordt in de Filipijnen gevierd op de 3e zaterdag van september. Vele pelgrims en toegewijden uit de hele wereld reizen naar Nagasiti voor een viering van een week, een noveen en een populaire processie die Traslación wordt genoemd. En tijdens die processie wordt het gekoesterde beeld van onze lieve vrouw, van de beschermvrouwen van de Bicol-regio, van de basiliek naar de kathedraal van Nagasiti vervoerd. En op de laatste dag van de noveen wordt het beeld teruggebracht naar de basiliek via een verlichte bootprocessie over de Bicol-rivier. Een bijzonder verhaal, beste luisteraars. Een weinig bekend verhaal van onze lieve vrouw van Peña Francia, een Filipijnse devotie. En ik stel voor dat het weer tijd is voor wat muziek, beste luisteraars. Ook een loflied, misschien een loflied iets meer om wakker te worden. Dit is Gerald Troost met zijn versie van 10.000 redenen, 10.000 reasons.
Thank you. maak de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen. Laat mij nog zingen als de avond valt.
Tienduizend redenen, een versie van Gerald Troost. Beste luisteraars, we gaan nu 6 citaten uit de Bijbel nemen om ons nieuwe jaar met positiviteit en hoop te beginnen. Want het begin van een nieuw jaar kan voor velen soms een bron van angst zijn. Het is immers een belangrijk moment in het jaar waarop we druk kunnen voelen om bijvoorbeeld afscheid te nemen van dingen die vertrouwd voor ons waren, om moeilijkheden het hoofd te bieden of om gewoon opnieuw te beginnen. En daarom kunnen we, terwijl we het onbekende tegemoet treden, naar de schrift kijken, om ons een sterke basis te geven voor een positieve en hoopvolle start van het nieuwe jaar. En deze 6 opbeurende citaten zullen je zeker inspireren met positiviteit, hoop en ook standvastig geloof in de reis, de levensreis, die voor je ligt. En de eerste Bijbelvers komt uit het boek Jeremia, hoofdstuk 29, vers 11. Ik ken de plannen die ik met u heb. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw onheil, en bereiden u een hoopvolle toekomst. Dat komt uit het boek Jeremia. Ik ken de plannen die ik met u heb. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw onheil, en bereiden u een hoopvolle toekomst. En dit vers stelt ons gerust dat er een goddelijk plan is voor ons leven. En dat is een plan vol hoop en voorspoed. Het moedigt ons aan om te vertrouwen op Gods plannen voor onze levensweg. En de volgende vers, beste luisteraars, komt uit de Filippenzen. De brief van de Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 13. Alles vermag ik in hem die mij kracht geeft. Zet de brief van de Filippenzen. Alles vermag ik in hem die mij kracht geeft. Dat is een krachtige herinnering aan de innerlijke kracht die we kunnen putten uit ons geloof. Wat de uitdagingen ook zijn, met Christus hebben we het vermogen om te overwinnen en te bereiken. En de volgende vers komt uit de Psalmen. Psalm 27, vers 1. De Heer is mijn licht en mijn heil, wie zou ik dan vrezen? De Heer is mijn burcht, mijn behoud. Voor wie zou ik beducht zijn? Komt dus uit het boek Psalmen, ik zal het nog eens herhalen. De Heer is mijn licht en mijn heil. Wie zou ik dan vrezen? De Heer is mijn burcht, mijn behoud. Voor wie zou ik beducht zijn? En dit vers boezemt ons moed in en verdrijft angst door ons eraan te herinneren dat God onze onwrikbare bron is van kracht en bescherming. Met hem aan onze zijde is er geen reden om bang te zijn. En dan is er nog een Bijbelvers uit de eerste brief van apostel Petrus, hoofdstuk 5, vers 7. Schuift al uw zorgen op hem af, want hij heeft zorg voor u. Komt dus uit de eerste brief van apostel Petrus. Schuift al uw zorgen op hem af, want hij heeft zorg voor u. En dat is toch een troostende uitnodiging om onze zorgen over te geven aan God, in het vertrouwen dat hij voor ons zorgt met een grenzeloze en barmhartige liefde. Een perfecte herinnering om vrede te omarmen te midden van onzekerheden. En het volgende komt uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 28. Intussen weten wij dat God in alles het heil bevordert van die hem liefhebben, van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. Uit de brief van de Romeinen dus. Intussen weten wij dat God in alles het heil bevordert van die hem liefhebben, van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. En dit vers moedigt ons aan om zelfs in moeilijke tijden in geloof te blijven. En verzekert ons ervan dat God voortdurend voor ons welzijn werkt. Het benadrukt hoe belangrijk het is om ons af te stemmen op zijn doel. En een laatste citaat, een laatste Bijbelvers, beste luisteraars, om ons nieuwe jaar met positiviteit en hoop te beginnen. Wees sterk en moedig, wees niet bang en heb geen schrik voor hen. Want Yahweh, uw God, trekt zelf met u mee. Hij geeft u niet prijs, hij laat u niet in de steek. Dat komt uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 31, vers 6. Wees sterk en moedig. Wees niet bang. En heb geen schrik voor hen. Want Yahweh, uw God, trekt zelf met u mee. Hij geeft u niet prijs. Hij laat u niet in de steek. En deze laatste vers is een bron van grote troost en herinnert ons eraan dat God onze constante metgezel is. Het moedigt ons aan om de toekomst met kracht en moed tegemoet te treden, wetende dat we nooit alleen zijn. Beste luisteraar, u bent nooit alleen.
Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor.
Junto a ti, Maria, een prachtig lied tot Onze Lieve Vrouw van de katholieke zangeres Athenas. Wat kunnen we vandaag verwachten op deze dinsdag, beste luisteraars? Wat betreft het weer, want het is ondertussen wel een stuk kouder geworden, wel, vandaag gaat het zonnig zijn, maar koud, met een snijdende wind. De maxima liggen tussen 0 graden op veel plaatsen en plaatselijk zelfs min 3 graden in de Hoge Venen. De wind waait meestal matig uit noordoost tot oost. Morgen daarentegen heb ik al gezien dat het tot min 6 gaat zijn, beste luisteraars. Ja, dan zou ik zeggen, blijf lekker thuis en luister naar Radio Maria.
Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Het is ondertussen 8 minuutjes over 8, beste luisteraars, en we gaan het hebben over een ontmoeting van 60 jaar geleden in Jeruzalem, dat een millennium heeft veranderd. Het gaat eigenlijk over paus Paulus de VI en de ecumenische patriarch Athenagoras. Ze ontmoeten elkaar op de hellingen van de Olijfberg in januari 1964. Op een bepaald moment tijdens een historische pelgrimstocht van de paus en de ecumenische patriarch van Constantinopel naar het Heilig Land, benaderen de leden van de media de patriarch Athenagoras met de vraag: ja, waarom bent u naar Jeruzalem gekomen? Waarop hij antwoordde: om goeiemorgen te zeggen tegen mijn geliefde broer, de paus. Je moet niet vergeten, zei hij, dat het 500 jaar geleden is dat we elkaar voor het laatst gesproken hebben. En de laatste keer dat een Romeinse paus en de patriarch van Constantinopel elkaar ontmoetten, was in 1438, tijdens het Concilie van Florence, een poging om een einde te maken aan het grote schisma dat in de 11e eeuw was ontstaan. Na Florence volgde eeuwen van wat een katholieke priester die betrokken is bij de ecumene een ijzige stilte noemt. Maar op 5 januari 1964, 60 jaar geleden, ontmoette paus Paulus VI patriarch Athenagoras op de Olijfberg in Jeruzalem. En op deze 60ste verjaardag onderhouden hun respectieve opvolgers, paus Franciscus en ecumenisch patriarch Bartholomeus I, een hechte vriendschap en kan een internationale theologische dialoog tussen de katholieke en orthodoxe kerken terugkijken op tientallen jaren van groeiend wederzijds begrip op weg naar een verhoopt herstel van volledige gemeenschap tussen de kerken. En het was dus die pelgrimstocht naar Jeruzalem van 60 jaar geleden, 1964, die de deur opende voor zo'n formele dialoog. Paulus VI die was ongeveer 6 maanden in zijn pausdom toen hij aankondigde dat hij van plan was om een pelgrimstocht naar het Heilig Land te maken. De reis zou van hem de eerste Romeinse paus maken die met het vliegtuig reisde en de eerste in meer dan 150 jaar die buiten Italië reisde. En toen het ecumenisch patriarchaat in Istanbul lucht kreeg van het feit dat de paus van plan was om naar Jeruzalem en het Heilig Land te gaan, kondigde Athenagoras aan dat hij ook van plan was om te gaan, om de paus te ontmoeten. Dat zei pater Ronald Robertson, voormalig adjunct-directeur van het secretariaat voor ecumenische en interreligieuze zaken bij de Conferentie van Katholieke Bisschoppen van de Verenigde Staten. Het initiatief kwam dus echt van de Grieks-orthodoxe kant. En toen Athenagoras aankwam bij de residentie van de apostolische afgevaardigden in Jeruzalem, waar de paus verbleef, daalde Paulus een trap af en de twee geestelijke leiders ontmoetten elkaar onderaan. Volgens een ooggetuige, met tranen in hun ogen, openden ze spontaan hun armen en omhelsden elkaar in Christus, vertelde pater Robertson aan Alitea. Ze hielden elkaar stevig vast, terwijl er seconden voorbij gingen vol intense emotie. Toen gingen ze naar de ontvangsthal, waar 2 identieke stoelen voor hen klaargezet waren. Ze zaten samen, met z'n tweeën, en spraken 14 minuten lang privé met elkaar. Daarmee werd de eeuwenlange stilte doorbroken en begon een nieuwe vertrekpunt voor een nieuw christelijk tijdperk. Paulus VI bracht de volgende dag een bezoek aan Athenagoras, die in de residentie van het Griekse patriarchaat van Jeruzalem verbleef. En deze keer begroeten de twee mannen elkaar alsof ze oude vrienden waren, zei pater Robertson. De priester zei dat recent historisch onderzoek veel meer heeft onthuld over de ontmoeting. In feite, vertelt hij, blijkt nu dat de inzet van patriarch Athenagoras voor verzoening met de katholieke kerk sterker was dan we op dat moment wisten. Recent onderzoek in de archieven van kardinaal Johannes Willebrands, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen, heeft eigenlijk onthuld dat de patriarch in 1969 de wens uitsprak om de Eucharistie te concelebreren met Paulus VI. En kardinaal Willebrands vertelde de patriarch dat Paulus had gezegd: ik zou bereid zijn naar de Noordpool te reizen om de patriarch te ontmoeten en met hem te concelebreren. vertelde Robertson. Athenagoras antwoordde: het is niet nodig om naar de Noordpool te reizen. De Sint-Pietersbasiliek voldoet prima. En toch was die historische ontmoeting en wat eruit voortkwam helemaal niet gegarandeerd. Pater Radu Bordeniau, een orthodox priester die theologie doseert aan de Duquesne Universiteit en lid is van het Noord-Amerikaans Orthodox Katholiek Theologisch Overleg, zei dat de weg naar Jeruzalem nogal hobbelig was voor zowel Rome als Constantinopel, teruggaand tot de planningsfase voor het Tweede Vaticaans Concilie. Rome wilde niet-katholieke waarnemers uitnodigen voor het concilie en om Oosters-orthodoxe waarnemers uit te nodigen nam het contact op met het patriarchaat van Constantinopel, dat als primus inter pares werd beschouwd. Constantinopel begon te werken aan een antwoord op die uitnodiging in september 1961, maar een pan-orthodoxe conferentie op het heiland Rhodos bereikte blijkbaar een consensus dat een dergelijk antwoord unanimiteit vereiste aan van de kant van alle autocefale orthodoxe kerken. En de Russisch-orthodoxe kerk was echter niet helemaal toeschietelijk. Moskou, in die tijd, vergeet niet, het was tijdens het communisme, beschouwde patriarch Athenagoras als een door de Amerikanen aangesteld instrument, omdat Athenagoras enige tijd in de Verenigde Staten verbleef, vertelde pater Bordeniau aan Alitea. En in feite was er een ideologische oorlog tussen Moskou en het Oostblok en de westerse wereld, inclusief het Vaticaan. Dus het Moskouse patriarchaat beïnvloedde veel van de kerk in zijn omgeving, zoals Roemenië, Bulgarije, Servië en Georgië, om geen waarnemers te sturen, vertelt pater Bordeniau. Het Vaticaan, vervolgde hij, werd ontevreden over het gebrek aan overredingskracht van patriarch Athenagoras bij andere orthodoxe kerken. Wat eigenlijk niet eerlijk is, omdat de orthodoxe kerk, om een technisch term te gebruiken, autocefaal zijn. Athenagoras kon niet veel doen om andere onafhankelijke kerken aan boord te krijgen. Hij kon hen niet bevelen om mee te werken. Niettemin startte het Vaticaan een dialoog met verschillende andere kerken zonder de hulp van Athenagoras. Kardinaal Willebrands reisde naar Moskou en nadat Athenagoras had aangekondigd dat er geen enkele orthodoxe kerk waarnemers naar het concilie zou sturen, arriveerden twee Russisch-orthodoxe waarnemers in Rome kort na de opening van het concilie in 1962. Pater Bordeniau zegt: je kunt je de publieke vernedering voorstellen die Athenagoras voelde, omdat hij publiekelijk namens de hele orthodoxe kerk aankondigde dat er geen orthodoxe waarnemers zouden komen. En in feite werkte het Vaticaan in Moskou achter zijn rug om en kwamen er wel waarnemers. En Athenagoras was zo gekwetst dat toen Paulus VI op 21 juni 1963 tot paus werd benoemd, hij geen felicitaties of vertegenwoordigers naar de ceremonie stuurde. In gelijktijdige ceremonies in Rome en Istanbul op 7 december 1965 hieven de paus en de patriarch de wederzijdse anathema's op die in 1054 waren uitgevaardigd. En de ontstaansgeschiedenis van deze actie en de theologische dialoog die sindsdien is gevoerd, gaat terug tot nog voor de ontmoeting in Jeruzalem, tot paus Johannes de 23e, die als apostolische afgevaardigde naar Turkije gecharmeerd was geraakt van de Byzantijnse liturgie die hij in Istanbul had ervaren. Zoals Paulus VI tegen Athenagoras zei in de stad van Christus dood en verrijzenis: de huidige ontmoeting was gewenst vanaf de tijd van onze voorganger van onsterfelijke herinnering, Johannes 23, die u inderdaad openlijk met achting en liefde hebt gevolgd. En op hem hebt u, niet zonder scherpe scherpzinnigheid van geest, de woorden van Johannes de Apostel toegepast. Hij was een man gezonden door God, wiens naam Johannes was. En de dood van paus Johannes verhinderde hem, zei zijn opvolger, deze wensen van zijn ziel uit te voeren. En een ontmoeting tussen de paus van Rome en de patriarch van Constantinopel. Niettemin laten de woorden van Christus, dat zij één mogen zijn, steeds weer uitgesproken uit de mond van die stervende paus, zei Paulus, zonder twijfel zien waar hij keek naar een van die doelen die voor hem het meest dringend waren en voor de verwezenlijking waarvan hij de lange lijdensweg van de dood en zijn kostbaar leven aan God offerde. En dus, beste luisteraars, een toch wel zeer bijzondere ontmoeting 60 jaar geleden in Jeruzalem, paus Paulus VI en ecumenisch patriarch Athenagoras, een ontmoeting op de hellingen van de Olijfberg in januari 1964, een ontmoeting die een millennium veranderde. En dit 60 jaar geleden, dat vond dus plaats in januari 1964.
Kom als je dorst hebt, kom naar het water. Kom als je niets meer te geven hebt. Kom als je dorst hebt, kom naar het water. Kom als je niets meer te geven hebt, kom. Kom als je dorst hebt, kom naar het water. Kom als je weet wat je nodig hebt.
water. Kom, deze bron is voor iedereen. Kom.
Kom tot hem van de groep Sela. Beste luisteraars, we gaan het ook hebben over 8 populaire katholieke tradities in Europa om toe te voegen aan je agenda. Een van de mooie dingen aan het begin van het nieuwjaar is plannen hoe je de komende maanden wilt doorbrengen. En sommige mensen hebben misschien plannen om door Europa te reizen. En als dat het geval is, kunnen ze hun reis misschien laten samenvallen met enkele van de mooiste katholieke tradities hier in Europa. En hier zijn 8 opmerkelijke, eeuwenoude katholieke tradities uit Europa die zelfs hebben geholpen om steden en hun landen op de kaart te zetten. 8 plaatsen dus. En we starten met Semana Santa in Spanje. Semana Santa, de Goede Week, is een diep gewortelde katholieke traditie in Spanje. Het gaat gepaard met uitgebreide processies, religieuze evenementen en het naspelen van Bijbelse taferelen. Sevilla staat vooral bekend om zijn dramatische en emotionele Semana Santa-vieringen. En dan is er ook het feest van Corpus Christi in Polen. Het feest van Corpus Christi wordt in het hele land gevierd, maar vooral in Krakau en in Wrocław. Het gaat gepaard met levendige processies met geestelijke priesters, religieuze spandoeken en met bloemenbezaaide straten. De gelovigen komen samen om de Eucharistie te eren, waarbij de nadruk ligt op Gods liefde voor ons door het lichaam en bloed van Christus te geven. En dan heb je ook Fête Dieu in Frankrijk. Net als in Polen wordt Fête Dieu, of het feest van Corpus Christi, gemarkeerd door processies, vaak versierd met ingewikkelde bloementapijten in steden als Avignon en Metz. Het is een plechtige gelegenheid die de Franse katholieke devotie voor de Eucharistie weerspiegelt. En als je het geluk hebt om op de juiste datum in Parijs te zijn, de laatste donderdag van mei, is het ontroerend om te zien hoe de drukke straten tot stilstand komen terwijl de processie plaatsvindt. En dan natuurlijk een heel bekende, de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela in Spanje. De Camino de Santiago is een beroemde pelgrimstocht naar de kathedraal van Santiago de Compostela in het noordwesten van Spanje en heeft zelfs toegewijde beroemdheden aangetrokken om het pad te volgen. Pelgrims, die bekend staan als peregrinos, ondernemen deze tocht om verschillende spirituele redenen en doorkruisen schilderachtige landschappen en historische steden. En dan heb je ook de Madonna della Salute in Italië. Het feest van de Madonna della Salute in Venetië is een katholieke traditie die teruggaat tot de 17e eeuw. Pelgrims bezoeken de Basilica di Santa Maria della Salute om de voorspraak van de Maagd Maria te vragen voor gezondheid en welzijn. Deze feestdag wordt gevierd op 21 november... maar het is de moeite waard om de basiliek op elke dag van het jaar te bezoeken. En dan heb je ook nog John's Eve vreugdevuren in Ierland. Op de St. John's Eve, gevierd op 23 juni, worden in heel Ierland vreugdevuren aangestoken. Hoewel het voorchristelijke wortel heeft, werd het geassocieerd met het feest van Johannes de Doper. Gemeenschappen komen samen voor gebeden, muziek en festiviteiten rond deze vreugdevuren. En natuurlijk ook de paasviering in Vaticaanstad. Pasen in Vaticaanstad is een grootste aangelegenheid met de paus die verschillende ceremonies, eucharistievieringen, leidt, waaronder de paaswaken en de zondagsmis op Pasen, het hoogfeest van Pasen op het Sint-Pietersplein. Pelgrims en toeristen komen samen om getuige te zijn van deze belangrijke gebeurtenissen in het hart van het katholicisme. En dit zou zeker bovenaan het reisverlanglijstje van elke katholiek staan. En dan Allerheiligen in Portugal. Allerheiligen, gevierd op 1 november, is een tijd voor de Portugezen om de overledenen te eren en te gedenken. Men viert natuurlijk, zoals bij ons, Allerzielen op 2 november... Maar dus op 1 november bezoeken families begraafplaatsen, steken kaarsen aan en wonen de mis bij, om de heiligen en geliefden die zijn overleden te gedenken. Traditioneel stond deze dag ook bekend als Brood voor God in Lissabon, waar op 1 november 1755 meer dan 10.000 inwoners omkwamen bij een zware aardbeving en daaropvolgende tsunami. Overlevenden moesten in nabijgelegen steden en dorpen om voedsel bedelen. En deze tradities, beste luisteraars, dragen bij aan het diverse religieuze landschap van Europa en weerspiegelen de historische en culturele wortels van elk land. En hopelijk, misschien, kun je de komende jaren tenminste een van deze speciale gelegenheden meemaken, terwijl je meer leert over het land en over je eigen geloof. En dit alles voor de mensen die graag reizen het komend jaar. 8 populaire katholieke tradities in Europa om dit jaar misschien 1 of 2 te kunnen doen. En ik zie ondertussen, beste luisteraars, dat het tijd gaat zijn om af te sluiten, want het is reeds 8:30 geworden. En natuurlijk sluiten we onze uitzending altijd af met een Bijbelvers. Ik ga even het mandje nemen. Ik heb hier ons mandje met Bijbelversen. Kom, o Heilige Geest. En de Bijbelvers voor vandaag is het volgende. Vrees de Heer, gij die hem zijt gewijd. Die hem vrezen, hun zal niets ontbreken. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 34, vers 10. Vrees de Heer, gij die hem zijt gewijd. Die hem vrezen, hun zal niets ontbreken. Beste luisteraars, ik wens u een zeer fijne dag toe en tot morgen vroeg.